Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Kameroen verkeert in de greep van een verwoestende burgeroorlog. De Engelstalige minderheid voelt zich al decennia onderdrukt. Het gevolg, zeggen zij, van een mislukte decolonisatie. Want waar is die autonomie die hen door de internationale gemeenschap was beloofd? Nu eisen ze een eigen staat, Ambazonië. En het geweld verergert intussen met de dag.
Good evening.
Good evening. How are you?
I am very well. How are you?
Thank you. Happy to get you on the line.
You too. It is
my pleasure.
This is spectacular.
Eind juli, toen voerde ik een telefoongesprek met Enfor Ngala Enfor. Het is een leider van de afscheidingsbeweging in Kameroen. Mij zit vast in de gevangenis.
Lisa Dupuy werkt op de buitenlandredactie van NRC.
Enfor zit vast, maar heeft een telefoon. Die heeft hij binnen weten te smokkelen met handlangers. En één daarvan woont in Nederland. En die kon voor mij een soort three-way gesprek op poten zetten. Ik wilde hem graag spreken omdat Enfor een belangrijke, prominente figuur is in de Cameroense afscheidingsbeweging. Hij is de leider van de Southern Cameroons National Council. Maar hij hoort ook tot Nera 10. Dat is de bijnaam die een groep van 10 separatistische leiders heeft gekregen. En zij zitten vast, met z'n tienen dus, omdat ze strijden voor onafhankelijkheid. En in juli kwamen er berichten naar buiten over de opstart van vredesbesprekingen in Kameroen. Ik volg het conflict in Kameroen al een tijd. En ik dacht, dat lijkt me een hele gekke gang van zaken, want hoe kun je dan onderhandelen over verschillende eisen, terwijl één van de partijen eigenlijk met gebonden handen zit?
En moest het dan stiekem omdat hij in een cel zit?
Ja, dat moest stiekem. Dus die telefoon heeft hij, die mag hij eigenlijk niet hebben. Dus hij had zich verdekt opgesteld in de cel waar hij zit.
En wat vertelde hij?
Hij vertelde aan mij wat de agenda is van zijn organisatie en wat er nodig zou zijn voor echte vredesbesprekingen.
And so you really you are saying before the talks can even begin they need to pull out.
Yes.
Is it because otherwise you would be it sounds like you're saying otherwise...
En eigenlijk op het moment dat hij een beetje op stoom kwam, hoorden we plots gebons op de deur.
Ja, dat is het.
Dus flink wat rumoer.
Oh, are you still there?
Yes.
Oh, perfect. Oké. Okay.
Heel veel verwarring eigenlijk gelijk op de lijn.
Right, so you have a very long list of demands before you want to start the negotiations. That is clear.
Lisa, 1 minute.
Of course.
Yeah. Hello? We have to stop here. Yeah.
Okay.
I'm sorry.
That's no problem. Thank you very much for talking to me.
Thank you, pal.
En toen viel hij inderdaad weg. Toen viel hij van de lijn. En de verbinding met zijn handlanger in Nederland die bleef openstaan. Dus nou, we hielden even stil, een half minuut of zo. En toen zei mijn Nederlandse contactpersoon, die trouwens liever anoniem blijft. Hé, dit is heel gek. Zo gaat het eigenlijk nooit. Ik denk dat daar wat gebeurd is. Ik denk eigenlijk, zei hij, dat ze hebben uitgevonden dat hij aan de telefoon zat. En toen was het stil.
Hey Elisa, een afscheidingsbeweging, 10 rebellenleiders die vastzitten onder vredesonderhandelingen. Wat is er op dit moment aan de hand in Kameroen?
Nou, in Kameroen is al zeker 3 jaar eigenlijk een burgeroorlog aan de gang. Waar we vrij weinig over horen. Die toch al wel aan zeker 3.000 tot 4.000 mensen het leven heeft gekost. Er zijn 50.000 mensen de grens overgevlucht. Nog eens 5.000 mensen intern op drift. En dat speelt zich allemaal af in 2 provincies. 2 Engelstalige provincies. Die worden aangeduid als de Southern Cameroons. En mensen daar willen geen onderdeel meer uitmaken van de Franstalige Republiek du Cameroen. En dat heeft een hele lange voorgeschiedenis. Die voert helemaal terug eigenlijk tot aan de decolonisatie. Het Engelstalige en het Franstalige deel van Cameroen, dat waren aparte kolonies. Het Verenigd Koninkrijk die nam 2 provincies waar, waar dus ook Engels werd gesproken. Mm-hmm. En Cameroen werd door de Fransen bestuurd. Dat grote gedeelte dat kwam los van Frankrijk in 1960. En het Verenigd Koninkrijk dat liet hun protectoraat los in 1961.
De Republiek Cameroen, het vroegere Franse mandaatgebied in Afrika, is onder leiding van zijn president Amadou Ahidjo een federatie aangegaan met het voormalige Britse mandaatgebied West-Cameroen.
En vanaf toen werd er eigenlijk tegen de Engelstalige provincies gezegd, nou, misschien moet je maar gewoon onderdeel worden van de Republiek Cameroen. Dan maken we daar een federale staat van. Dus dat zou betekenen dat die Engelstalige gebieden tot op zekere hoogte wat autonomie zouden hebben. Dus een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld Canada. Daar heb je een minderheid die Frans spreekt. Die mogen sommige dingen zelf bepalen.
Dus je had 2 aangrenzende koloniën die allebei een eigen taal hebben, die 1 land gingen worden, maar wel met de belofte, er bestaat autonomie voor die 2 gebieden.
Ja, ja, precies.
En wat kwam er terecht van dat nieuwe land en die beloftes die daaromheen waren?
Nou, eigenlijk werd al heel snel afscheid genomen van dat federale systeem. Dus eigenlijk al in de jaren 70 dat langzaam af werd gekalfd. Er werd steeds meer de eis gesteld dat er Frans werd gesproken. In de politiek, in de hoge regionen van de economie, grote bedrijven. Die Cameroeners van het Engelstalige gedeelte zien zichzelf nergens terug. En dat begint steeds meer te wringen. En eigenlijk, de grote klap wat dat betreft kwam in 2016.
Want wat gebeurde er toen?
Nou, toen werden er wetten doorgevoerd waarin stond dat in scholen en ook in de rechtspraak eigenlijk alleen maar Frans mocht worden gesproken.
For months, minority English-speaking lawyers, teachers and students have been striking over what they say is the dominance of French in their institutions.
Het zorgde voor ontzettend veel onrust bij de mensen in de Southern Cameroons. Want die dachten, hey, maar nou kunnen we helemaal niet in onze moedertaal communiceren. Geen recht spreken, geen onderwijs geven. En dat wordt eigenlijk gezien, die taal is dus niet het enige aspect, maar het is echt het embleem eigenlijk van hoe mensen zichzelf kunnen zijn. En dat zorgde, die nieuwe wetten zorgden voor een enorme volksopstand. En dat is steeds verder geëscaleerd.
Protests recently turned deadly when government forces shot 4 people involved in the strikes. The government says it acted in self-defense and is open to discussing the challenges faced by Anglophones.
22 september 2017, toen was in groot massaal protest in onder meer Bamenda, dus een belangrijke economische stad in Engelstalige Cameroen. En die werd heel hardhandig neergeslagen. En dat heeft ervoor gezorgd dat wat eerst een protest was met de vraag, mogen we wat meer ruimte? Dat werd een gewapende opstand. Dus autonomie was niet meer genoeg. Die regering in Yaoundé is niet te vertrouwen. We doen het zelf. En dan richten we een eigen staat op en dat moet Ambazonië worden.
Ambazonië. En hoe proberen deze rebellen, deze separatisten, dat doel te bereiken om dat Ambazonië te stichten?
Je hebt eigenlijk het politieke pad, waar onder andere de Nera 10 zich veel eerder over hard maakte. Waar Enfor dus bij hoorde. Die echt zegt, nou laten we dat onderhandelen. Laten we ons proberen zelf los te weken.
De man die jij sprak in de gevangenis.
De man die ik in de gevangenis sprak. En er is dus tegelijkertijd ook een veel radicaler netwerk eigenlijk ontstaan. Het is een hele weerwar van allerlei milities. Waaronder de Amba Boys heten die. En dat is een gewapende militie die echt zich met hand en tand verzet. Heel erg veel geweld gebruikt tegen het nationale leger. Human Rights Watch kwam onlangs met een rapport over echt verschrikkelijke misdaden die waarschijnlijk zijn begaan door de Amba Boys. Dat gaat echt het onthoofden van advocaten, van belangenbehartigers, mensen die een beetje proberen de lokale burgers een beetje veilig te houden. Ik kreeg anderhalve week geleden een filmpje toegestuurd waarop te zien was dat een vrouw die een winkeltje heeft in Bamenda, die had politiemensen over de vloer gehad. Dus dat zijn vertegenwoordigers van de Franse regering. En zij kregen daarna bezoek van Amba Boys. Een heel haar winkel werd overhoop gehaald.
Het is terreur.
Het is echt terreur, ja.
En wat betekent dat voor het leven in deze gebieden?
Ja, dat betekent dat je als burger echt klem zit tussen een hausje van geweld. En dat houdt niet op.
In de afgelopen 4 jaar hebben we bijna dagelijks geweld gezien in de anglofoon gedeelte van Cameroen.
Ik had contact met Fred de Hoorn, dat is een Nederlander, die al sinds de jaren 70 in Cameroen woont.
Dat huizen in brand gestoken zijn, gezondheidsposten die zijn binnengedrongen, standrechtelijke executies die zijn uitgevoerd.
Fred woont in Bamenda. Een aantal mensen met wie ik ook via de telefoon, via WhatsApp contact heb gehad, ook. En zij hebben de afgelopen weken vuurgevechten meegemaakt. Eigenlijk dagelijks geweld. Dus ze durven bijna de deur niet uit. Ze kunnen niet naar school. Winkels moeten ook dicht blijven.
Onlangs is er een politieagent neergeschoten. En naar aanleiding daarvan wordt het dan wraakacties genomen door het leger en door de politiemensen. Mensen werden geslagen, mensen werden opgesloten die niks met die aanslag te maken hadden. En die moesten dan weer geld betalen voordat ze vrij kon komen.
En dat heeft onlangs ook weer tot gevolg gehad dat het leger er ook nog een tandje bovenop heeft gegooid. Dus die zijn ook nog in grotere getalen naar Bamenda getrokken. Hebben echt een militair offensief aangekondigd. Operation Bamenda Clean. Waarmee ze zeggen, nou, we willen heel die stad schoonvegen, leegvegen. Alle Amba Boys eruit.
En hoe verhouden die Nera 10, waar dus ook die M4 bij hoort, die jij beschrijft als ja, toch meer politieke separatisten, ja, zich tot oplaaiende geweld? Want ja, dit moet hun zaak ook wel in de weg staan op een bepaalde manier.
Ja, hier wordt het heel lastig. Die Nera 10, die zijn niet blij met de berichten over de Amba Boys. Precies wat je zegt, dat brengt echt hun zaak eigenlijk in diskrediet. Want het wordt heel makkelijk om nu voor Yaoundé, voor de regering van de Republiek, te zeggen, nou ja, vind je het gek dat wij met zwaar geschut die provincies binnengaan? Moet je kijken wat daar gebeurt? Moet je kijken wat daar voor terreur wordt uitgevoerd? Wat ik dus ook wel eens hoor is, nou ja, die Amba Boys is eigenlijk een soort van verzinsel. Dat is bedacht om ons als separatisten in een slecht daglicht te stellen. Dus het wordt nu echt een soort weerwar. En wat de situatie nog moeilijker maakt, is dat er dus heel weinig onafhankelijke onderzoekers of waarnemers op de grond zijn. Dus je moet je voorstellen, het is een conflict met heel veel belangen. En dan wordt het heel lastig om te zeggen wie voor welke misdaad verantwoordelijk is. Ook voor mij. Dus ik heb wel contact met mensen in Bamenda, in de rest van Engelstalig Cameroen. En zij sturen mij heel veel video's van vuurgevechten en verschrikkelijke moordpartijen die, nou, ik kan zien dat ze gebeuren. Maar het is heel lastig om daaruit te concluderen wie ze begaat.
Maar het is eigenlijk een heel moeilijk te ontwarren geweldspiraal, waarin separatisten steeds meer geweld gaan gebruiken, de nationale overheid met geweld daar weer op reageert. En intussen is leven in het Engelstalige Cameroen nu leven in oorlogsgebied.
Ja, echt een oorlogsgebied. Echt in doodsangst, te midden van geweld. En je weet eigenlijk bijna niet meer voor welk belang welk geweld wordt uitgevoerd.
En hoe wordt hier vanuit de internationale gemeenschap naar gekeken, naar dit escalerende conflict binnen Cameroen?
Ja, nou, binnen Cameroen is wel is wel een belangrijke frase daar natuurlijk. Afscheidingsoorlogen zijn denk ik altijd heel ingewikkeld voor de internationale gemeenschap. Want hoe bepaal je nou eigenlijk wie een eigen staat mag zijn of mag vormen?
Hoe kies je kant?
Kijk, wat je altijd kan doen is geweld veroordelen. Dat gebeurt ook. Ik kan stapels rapporten aanwijzen met de EU en de Verenigde Naties.
United Nations has called for an independent investigation into the violence and has said perpetrators of the killings should be held accountable.
Het wordt wel gezien wat er gebeurt in Cameroen.
Het wordt wel gezien, maar het gaat niet heel veel verder dan dit soort papieren resoluties eigenlijk. En papieren veroordelingen van het geweld. En dat zit denk ik die afscheidingsbeweging ook best wel dwars. Zij willen namelijk dat de VN gewoon hun kant kiest. Van ja, het is gewoon hier misgegaan. De VN die had goed toezicht moeten houden op het zelfstandig worden van al die kolonies. Dat hebben ze hier gewoon slecht gedaan. Ze moeten het ook maar komen oplossen. Zij zeggen echt, de VN moet hier nu instappen. Die moeten nu zorgen dat onze autonomie, onze soevereiniteit weer gewaarborgd wordt. Dat werd niet in 1961 gedaan. Moet je zien tot welk geweld dat nu leidt. De VN moet hier optreden.
En wordt daar al een aanzet toe gemaakt of is daar helemaal geen sprake van?
Nee, daar is volgens nog eigenlijk helemaal geen sprake van. Daarom sloeg ik in juli zo aan op berichten over het beginnen met vredesonderhandelingen. Het nationaal regime zei, nou, we doen een handreiking, we komen naar de gevangenis, we gaan praten met enkele van die Nera 10. Dat had misschien een moment moeten zijn dat de internationale gemeenschap moest inspringen.
Want dit was het moment van jouw telefoontje ook, toen zei de regering, we gaan spreken met de rebellenleiders die we hebben vastgezet.
Ja. En vanuit de gevangenis, die zei, we willen wel praten met Yaoundé, maar alleen onder toezicht van de VN. Niet in Cameroen zelf, neutraal terrein. We willen zelf kunnen kiezen wat er op de agenda staat. Zelf kunnen kiezen wie bij die onderhandelingen komt zitten. Dus ja, dat had een moment kunnen zijn, misschien, voor de VN.
I am honored to welcome you all to the general debate of the 75th session of the General Assembly.
We kunnen even doorspoelen naar nu, naar deze week. Namelijk de week van de algemene vergadering van de VN. Dan gebeurt alles in de zijlijnen, gebeurt er altijd van alles. Van verschillende groeperingen die voor hun belangen willen opkomen. Dus eigenlijk kijken nu heel veel mensen in Engelstalig Cameroen en in de diaspora, zoals ook mijn Nederlandse contactpersoon bijvoorbeeld, die kijken nu naar wat gebeurt er in die vergadering. Wordt er iets gezegd? Neemt iemand de handschoen op? Nou ja, dat is nog heel onduidelijk.
Als er een internationale reactie komt, dan is dit eigenlijk het moment voor Cameroen.
Ja, je zou hopen dat dit het moment is. Want anders dan gaat dit geweld waarschijnlijk, voor je het weet, nog 3 jaar door. En in ieder geval wat betreft de afscheidingsbeweging is de VN het forum om dat te doen.
Maar ja, je had een rebellenleider aan de lijn vanuit de gevangenis die vervolgens werd afgekapt en niet meer bereikbaar was daarna. Ben je erachter gekomen wat er met hem is gebeurd?
Zijn telefoon is afgepakt. Dus dat betekent dat ik had geen contact met hem. Maar hij dook wel weer op in de rechtbank van Yaoundé. Omdat er een zaak speelt. De Nera 10, waar Ennevoor dus onderdeel van uitmaakt, die zijn veroordeeld voor terrorisme. En zij hadden een hoger beroep aangetekend. Die zaak heeft eigenlijk doorgewerkt tot aan afgelopen week. En toen zijn ze opnieuw in hoger beroep veroordeeld voor terrorisme en vijandigheid jegens de staat.
En welke straf heeft hij daarvoor opgelegd gekregen?
En voor en de rest van deze afscheidingsfiguren, die zitten levenslang vast.
Levenslang?
Levenslang.
En dat en voor en zijn 9 medeseparatisten nu voor levenslang veroordeeld zijn. Wat betekent dat voor dat conflict dat tegelijkertijd, zeg jij, nog steeds niet voorbij is? Want er wordt gevochten.
Ja, nou ja, ik zie het zo voor me dat dat vechten, dat geweld echt nog wel doorgaat. Ik zie zo snel niet wie zich geroepen voelt of wie zich presenteert als de volgende die dat vreedzaam via de politieke weg wil oplossen.
En intussen heb je dus de meer gewelddadige separatisten die nog steeds huishouden in die Engelstalige provincies.
Ja, die houden nog steeds huis. En het Nationaal Leger blijft dus ook.
Ja, dat is een conflict wat nog niet echt een stap dichterbij een oplossing is.
Nee, nee. Dat wordt misschien eigenlijk alleen nog maar ingewikkelder.
Dankjewel, Lisa.
Dank je.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag. Morgen weer.